We denken in deze serie na over Gods heiligdom en heel specifiek over Gods eerste heiligdom wat hij geopenbaard heeft, de tabernakel. En zoals u waarschijnlijk wel weet is de tabernakel gemaakt van allerlei kostbare materialen. En ik weet niet of u de vorige afleveringen de vraag in u opkreeg van, maar hoe is Israël, hoe zijn de Israëlieten als slavenvolk notabene nu aan al die kostbare materialen gekomen? Nou, we lezen daar iets over in Exodus hoofdstuk 12. En ik lees u voor vers 35 en vers 36. Daar staat, de Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes. En hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Bovendien had de Heere het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Een merkwaardige tekst zou je zeggen. Maar het is heel eenvoudig. De Israëlieten die hadden heel fatsoenlijk aan de Egyptenaren gevraagd om die kostbare materialen. En daar komen we in de andere afleveringen nog op. Want het is alles goud wat er blinkt, koper, zilver en allerlei andere kostbare materialen. Ze hadden de Egyptenaren gevraagd om die te ontvangen. En we mogen geloven dat de Heere God het hart van de Egyptenaren bereid had gemaakt om die materialen ook mee te geven op het moment dat Israël, dat de Israëlieten Egypte verlieten. Ze hadden ze dus geschonken gekregen. Al die kostbare materialen. De Heere God had het hart van de Egyptenaren bewerkt. En dan staat er dat de Egyptenaren het hebben ervaren alsof ze beroofd waren. En zo moet je die tekst lezen. Het is niet zo dat de Israëlieten de Egyptenaren beroofd hadden om die materialen in bezit te krijgen. Maar nadat Israël uit Egypte was vertrokken en de Egyptenaren keken om zich heen naar datgene wat ze nog over hadden, toen voelde het alsof ze waren beroofd. Zoveel hadden ze weggegeven. Daarin zie je dat alles en iedereen moet meewerken aan het heilsplan van de Heere God. En dat vind ik een mooi principe wat hieruit ook naar voren komt. Een slavenvolk notabene, bevrijd uit Egypte, in de vrijheid gezet met tassen vol kostbare materialen. Maar nu komt het. Want hoe gaan wij om met ons bezit? Hoe gingen de Israëlieten in hun tijd om met het goud, met het zilver, met het koper, etc.? Nou, Mozes deed een oproep om uiteindelijk die heerlijke materialen in te leveren, zodat de start van het heiligdom kon beginnen. Want de Heere God had zijn volk bevrijd. Hij had zijn verlangen gedeeld. Ik wil dat jullie een heiligdom maken, zodat ik onder jullie kan wonen, met jullie kan spreken, jullie kan ontmoeten. Maar het moest op een gegeven moment wel gebouwd gaan worden. En er was materiaal voor nodig. En Mozes deed de oproep onder heel het volk, lever die kostbare materialen die je van de Egyptenaren hebt ontvangen in. En dat moet je doen als dat in je hart opkomt. Het is vrijwillig. En het is zo bijzonder wat we dan lezen in Exodus hoofdstuk 36. Dat vind ik heel opvallend. Want nadat Mozes die oproep had gedaan, wat lezen we dan in Exodus 36, vers 4? Toen kwamen alle vaklieden die allerlei werk voor het heiligdom deden, man voor man van het werk waarmee ze bezig waren. De gemeenschap van Israël had de materialen ingeleverd. Dat deden ze vrijwillig. Wat er in hun naar boven kwam, wat er in hun opkwam, dat leverden ze in. Vervolgens zijn vaklieden aan de slag gegaan met die materialen. En vers 5 zegt dan vervolgens van hoofdstuk 36, en zij zeiden tegen Mozes, het volk brengt veel. Veel meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de Heere geboden heeft te doen. Nou, dat is toch een geweldige boodschap. Ik kom in heel veel kerken en gemeenten, maar ik heb nog nooit gehoord in een of andere gemeente dat er te veel werd gegeven. En moet je kijken wat er in vers 6 staat. Toen gaf Mozes het bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan. Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer, voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. Ik vind dit zo een fantastisch stukje. Want ja, je bent bevrijd als slavenvolk. Je hebt heel veel kostbare materialen meegekregen. En dan klinkt de oproep, lever het in. En wat zie je gebeuren? De kostbare materialen om het heiligdom te bouwen worden massaal ingeleverd. Zelfs zoveel dat Mozes op een gegeven moment moet zeggen: beste mensen, het is nu voldoende. Nou, ik ben nog geen diaken in mijn leven tegengekomen die tegen de gemeente zei: voorlopig dit jaar maak geen giften meer over. Het is meer dan voldoende. Nou, er liggen natuurlijk prachtige principes in opgesloten. Want ik geloof dat hier het principe wordt geleerd van algehele overgave en van vrijwillige toewijding aan de Here. Er is wel eens gezegd, het laatste wat een Nederlander overgeeft aan de Here God, dat is zijn portemonnee. Nou, dat is een beetje kort door de bocht en een beetje gechargeerd natuurlijk. Maar het zegt wel iets. Hoe gaan wij om met ons geld? Hoe gaan wij om met de gaven? Met de materiële zegeningen die God ons geeft? Houden we die voor onszelf? Of zeggen we in Bijbelse termen, wat is het dat we niet ontvangen hebben? Leven met open handen. En dat vind ik zo bijzonder. Dat het volk wat in bezit was van veel kostbare materialen ook bereid was om afstand van die kostbaarheden te doen. En daarin zie ik echt het principe van algehele overgave. Kijk, als iemand tot geloof in de Heer Jezus komt, dan geven we niet alleen ons hart aan Jezus, dat wordt vaak gezegd, maar we geven onszelf naar geest, ziel en lichaam. Ja, we geven ons hele leven aan Hem. En dat is een belangrijk principe wat hieruit naar voren komt. Want ook onze portemonnee, ook onze bezittingen brengen we onder het beheer van de geest van God, zodat Hij met ons en met alles van ons tot zijn heerlijk doel kan komen. Dat is de les. Nou, het tweede wat ik wil benadrukken is dat er allerlei kleuren in de tabernakel terug te vinden zijn. Nou, in onder andere de poort, de deur, waar we later nog over gaan spreken, vind je vier kleuren terug. Die vier kleuren die je hier in de poort ziet, die vind je ook terug in de kleding van de priester, die vind je ook terug in de kleding van de hoge priester. En als we het eigenlijke heiligdom binnengaan, dan komen die vier kleuren ook weer terug. En ik wil ze één keer bespreken. En daarna zal ik het laten liggen. Maar de vier kleuren die je in de deur, in de poort ziet, dat zijn de kleuren wit, blauw, purperrood en scharlakenrood. En ik geloof dat daar een heerlijke boodschap in opgesloten ligt. Die deur, dat zal ik later nog uitvoerig met jullie delen, spreekt over de Heer Jezus. Maar die vier kleuren spreken ook over Hem. Die vier kleuren laten iets zien van het karakter van God, wat bekend is gemaakt, wat geopenbaard is in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Allereerst de kleur wit. Nou, die zijn we al eerder tegengekomen natuurlijk. Als je de maquette bekijkt, zie je dat de omheining wit is. Je ziet het terugkomen in de kleding van de priester. De kleur wit is in de Bijbel een beeld van reinheid, van zuiverheid. De Heer Jezus, de Joodse Messias, hij was onbesmet, hij was zonder zonde. Dus wit spreekt van reinheid, heiligheid, zuiverheid. De kleur blauw, die spreekt van de hemelse afkomst van de Messias. Ik ben opgevoed met de Statenvertaling. En dat is wel mooi, de Statenvertaling die geeft ook aan hemelsblauw. En dat is exact het juiste woord. Want die kleur blauw spreekt over de hemelse afkomst van de Messias. Ging het bij wit over zijn zuiverheid, zijn heiligheid, zijn zondeloosheid? Bij de kleur blauw gaat het over zijn hemelse afkomst. Hij is de totaal andere, de unieke, de ongeëvenaarde. Nou, wij zeggen wel eens gekscherend tegen elkaar, al het goede komt van boven. Nou, dat kan je zeker met eerbied zeggen over de Heer Jezus Christus. Hij kwam uit de hemel naar de aarde. De oplossing kwam van boven naar beneden. Hemelsblauw. De derde kleur die we tegenkomen, en dat zie je misschien niet heel goed, dan moet je echt dichtbij de maquette staan, maar dat is de kleur purperrood. Een beetje een paarsachtige kleur. En die kleur staat voor de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus. Als ik u de vraag zou stellen, waar denkt u aan bij purper? Dan denk ik dat u Lydia noemt, de purperverkoopster uit het boek Handelingen. Nou, purper was een stof, een vloeistof, hè, die werd vermengd met een stof. Maar die purperkleding werd gedragen door koningen en hooggeplaatsten. Lydia was ook een rijke vrouw. Ze verdiende er veel geld aan. Dus die rood-purperige kleur, die wijst op de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus. Hij is immers de leeuw uit de stam van Juda. De stam Juda is de stam van de koningen. En dat we vandaag nog niet heel veel zien van de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus, dat zal zo zijn, maar hij zal gaan komen straks aan publiek met macht en majesteit om zijn koningschap te gaan aanvaarden aan publiek. En zijn koninkrijk vanuit Jeruzalem te gaan vestigen. Nou, dat is niet alleen een mooie gedachte, maar dat is een geweldig bemoedigende waarheid. Roodpurper spreekt van koninklijke heerschappij. En als het goed is, heeft hij die heerschappij vandaag al in ons persoonlijk hart, in ons persoonlijk leven. We hebben hem niet alleen aangenomen als heiland, maar ook als de Heer van ons leven. En dan de laatste, de vierde kleur, dat is scharlakenrood. Dus je hebt purperrood en scharlakenrood. Nou, scharlakenrood spreekt over het bloed van de Heer Jezus. En dat bloed van de Heer Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nou, samenvattend, deze vier kleuren die we op verschillende plaatsen tegenkomen in het tabernakelcomplex, spreken van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Ze getuigen van Gods grootheid, van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid. En dat is zichtbaar geworden in het werk van Jezus Christus. Ik moet denken ter afsluiting aan de tekst uit Romeinen 11, vers 36. Daar staat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.